Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
Christian Winge is CEO van Cicada. Dat is een innovatief Internet of Things bedrijf dat mobiliteitsoplossingen biedt. Cicada werkt samen met OV-bedrijven, taxipartijen en onderhoudsservices en probeert die slimmer en groener te maken. Een voorbeeld, de zuinig rijden app DriveTech bespaart elk jaar miljoenen liters brandstof. Welkom Christian.
Dankjewel.
Ja, je houdt hier enorm van. Nee, dat zie ik aan. Je zegt het ook tegen mij. Je staat helemaal te springen voordat het interview begint ook, hè?
Ja, ik vind het super spannend, maar het is ook zo belangrijk dat wij laten zien dat er technologieën ontstaan die echt een bijdrage kunnen leveren. Dus ik ben super blij dat ik hier mag zijn. Dank je wel.
Nee, ja, natuurlijk. Zeker. Daar gaan we uitgebreid over praten. Maar eerst even wat voor automobilist, want daar gaan we het zeker ook over hebben. Wat voor automobilist ben je zelf?
Ik ben een enthousiaste automobilist. Ik hou ook van autorijden. Ik rijd inmiddels wel elektrisch en dat doe ik 10 jaar. Ik was de eerste generatie elektrische rijder hier. En eerlijkheid biedt om te zeggen dat ik ook wel een dieseltje daarnaast had. Maar ik probeerde wel mijn elektrische kilometers te halen.
Oh, toch ook een dieseltje daarnaast. En kijk eens even. Toen was het toch eigenlijk lekkerder rijdt, of niet?
Ja. De elektrische auto rijdt op dit moment als een droom.
Ik wou zeggen.
De stilte en de muziek wat je daar kunt luisteren. De podcast.
Maar waarom dan dat dieseltje daarnaast?
Toen was de range gewoon te beperkt. Dus ik had een max van 100 kilometer. Maar ik reed wel in die tijd wel ruim 30.000 kilometer per jaar. Dus dat haalde ik gewoon niet. Maar ik haalde wel 60% van mijn rit elektrisch.
Oh ja, nee, kijk eens aan. Nou ja, goed. En dan wat voor rijder? Je zegt een enthousiaste. Betekent dat ook, vroeger noemden mensen dat een sportieve rijder. Hè? Dat je houdt van snel optrekken en dat je eigenlijk nergens op let. Of ben jij een hele voorzichtige, van jezelf al een hele voorzichtige, zuinige rijder?
Nou, ik was best wel een sportieve rijder, hoor. Inmiddels ben ik wat rustiger geworden. En ik geniet ook van autorijden op een andere manier. Dus ik geniet eigenlijk van de tijd op de weg ook. Dus een stuk rustiger. En ik verlies absoluut geen tijd.
Dus ik zou bijna zeggen, je hebt dus die DriveTech die je ontwikkeld hebt. Die heb je zelf niet nodig.
De DriveTech heb ik nog steeds nodig af en toe, hoor.
Ja, nou, leg even uit wat die is en waarom je hem nodig hebt.
Ja, de DriveTech is een kleine Internet of Things gadget. Dit is een kleine puck wat je op je voorruit kan plakken.
Hij ligt hier ook. Hij heeft net even mogen vasthouden ook. Ja, het is een soort button, zou je bijna zeggen.
Precies.
Zo groot, niet veel groter dan dat. Wil in het oog springen. Een mooie lichtgroene kleur.
Ja, je kan hem prima met de post opsturen, met een verzekeringspolis of een lidmaatschap, wat het ook mag zijn. Je plakt hem dus op je voorruit en die meet hoe je rijdt. Maar nog meer, hij geeft je ook feedback via een app hoe je energiezuiniger kunt rijden en veiliger kunt rijden. Ja. En op een gegeven moment, als je die feedback krijgt na een paar maanden, dan sluit het wel in. En dan weet je precies wanneer je een melding krijgt van, goh, dit had ook even anders gekund.
En je hoopt straks dat echt iedereen met zo'n groene button, als ik hem zo even mag noemen, op zijn auto rijdt. Dus dat straks heel Nederland, misschien de hele wereld, overspoeld is met deze app.
Ja, ik hoop het wel. Wij zijn inmiddels in Nederland, maar ook in Engeland begonnen. En dus de receptie is enthousiast. En los van de brandstofbesparing die je daarmee kunt realiseren, hoor je ook terug van de bereiders van, goh, je komt toch echt een stuk rustiger op mijn locatie.
Nou, leer je ook natuurlijk van kritiek, hè? Dat moet altijd. Zeker als iets in ontwikkeling is en je wil het nog beter maken. Het eerste wat mij te binnen schiet is, het is geweldig, ik snap het ook. En je wordt een beetje onder controle gehouden, maar daar heb je het al. Hè? Je wordt wel onder controle gehouden. Je wordt bijna op je vingers getikt als je niet goed gereden hebt. Hoe gaat dat dan?
Nou, wij proberen vooral belonend te zijn en niet bestraffend. Ja. Het is dus echt een vriendelijke rijcoach. En controle, ja, eigenlijk ligt het aan jezelf. Dus je bepaalt als bereider wat voor data je wil delen met wie. Het is vooral voor de bereider zelf. En we proberen een tool te leveren waar je een eigen bijdrage kunt leveren naar een beter klimaat.
Ja, nee, dat snap ik ook. Maar het is, je wil belonen, dat is heel goed. Dat klinkt ook veel beter dan dat je iemand gaat bestraffen. Dus het is niet zo dat ik bijvoorbeeld naar een rit, want jij zegt, ja, je komt veel rustiger aan. Dat begrijp ik ook wel. Maar toch, misschien heb je in je brein nog zitten, ik had iets harder moeten doorrijden, want het scheelt me toch een paar minuten. En jij denkt, nee, dit is veel beter. En hoe kun je dan iemand belonen in plaats van straffen? Je wordt dus niet letterlijk op de vingers getikt door de tech, die tegen jou zegt, Paul, volgende keer iets rustiger rijden. Het was veel te wild deze keer.
Ja, ja, ja. Nou, het hele concept van wat wij mindful driving noemen, hebben we eigenlijk in openbaar vervoer geïntroduceerd en in transport. En we hebben daar jarenlang met die oplossingen gedraaid. En we zien dat de gemiddelde snelheid eigenlijk omhoog is gegaan. En dat komt puur door naar voren kijken, vooruit kijken, anticiperen in het verkeer. Maar je komt niet later op van A naar B, onder geen enkele voorwaarde.
Maar wat krijg je te horen als je bijvoorbeeld net te veel energie hebt gebruikt, of als je het net iets beter kan doen?
Dan krijg je dat ook te horen. Maar als je het goed doet, krijg je dat natuurlijk ook te horen. Dus een soort digitale applaus. maar dat zit ook in veel gevallen in beloningsstructuur hierachter. Ja, dus de meeste mensen willen wel een prikkel. Sommige mensen zijn intrinsiek gemotiveerd. Andere mensen die hebben een prikkel nodig. Dus bijvoorbeeld bij Connection Openbaar Vervoer, toen wij hiermee begonnen in 2013. Ja, toen hadden wij een beloningsprogramma met het management ontwikkeld. En ik vind dat een hele bold beslissing van het bestuur toen. Ze hebben gezegd, 25% van de besparing vloeit terug naar de chauffeurs. Dus we hebben jaren gehad waar wij letterlijk 1 miljoen in klimaatbonus hebben uitbetaald. Ja. En dan begint dit soort dingen te leven. En dan krijgt het momentum. Dan zie je dat alle schouders onder hetzelfde doel komen. Ja, en dan creëer je een clubgevoel waar je met z'n allen kan zeggen, ja, we gaan hier voor dit doel.
Nee, dat snap ik. Dat is een hele belangrijke. En ook een lekker woord erbij trouwens. Hè. Klimaatbonus, dat tikt ook goed aan natuurlijk. En dat kan ook met veel grotere getallen oplopen als je het goed doet.
Ja, dat kan zeker. Wij hebben aangetoond dat bedrijfstek dat je tot 20% kan besparing op je benzineverbruik of je dieselverbruik. Dus dat is nogal wat. Zeker als je veel kilometers doet per jaar. Maar ook je kans op schade. Schaderijen, ongelukken daalt met meer dan 50%.
En dat zijn
cijfers die uit de verzekeringswereld inmiddels bekend zijn.
Winstgevendheid en duurzaamheid, daar gaat het bijna altijd om in deze wereld. Ook in de gesprekken die wij nu voeren. En de meeste mensen zeggen dat het samen gaat. Sommigen aarzelen daar nog in. Voor jou is het volmondig duidelijk. Hè? Dat lees ik ook in andere interviews met je. Winstgevendheid en duurzaamheid gaan samen. Maar geef daar eens een goed idee van. Want anders blijft het bij een loze term.
Ja. Als je kijkt naar bewust rijgedrag. Ja, laat maar twee voorbeelden geven. Bewust rijgedrag. Laat maar weer het Connection voorbeeld benoemen. Met professionele bereiders hebben we toch laten zien dat we 10% brandstof kunnen besparen. Dat is per jaar 5 miljoen liter diesel. Dat is behoorlijk.
Dat is even.
En daarnaast heb je natuurlijk CO2 en stikstofoxide en andere emissies die je daar ook mee beetpakt. En dat levert in, de return on investment is dus in maanden en niet in jaren. Dus het levert gewoon meteen geld op.
Ja, dat is wel belangrijk. Hè? Ons brein is natuurlijk ingesteld op de lange termijn, dat weten we allemaal. Hè? Mensen die in loondienst zijn, die krijgen de pensioen nog niet in één keer uitbetaald, want dat kunnen ze niet aan, dan zouden ze het maar opmaken. We worden toch een beetje als kinderen behandeld om onszelf te helpen. Dat geldt hier toch ook, dat je ziet, er komt een prikkel op korte termijn en dat helpt enorm.
Ja, we houden die besparing wel jaren vast. Hè? We zijn sinds 2013 bezig en zijn we nog bezig om Connection op deze manier te bedienen en te onderzorgen in hun programma's. En dat is bij diesel begonnen. Inmiddels hebben wij ook natural gas, we hebben biodiesel, we hebben waterstof, we hebben elektrische bussen. Dus we maken ook die reis mee. En de tweede case is eigenlijk de transitie van fossiel naar de CO-emissie. Wat afgelopen jaar een enorme versnelling heeft gekend. Maar ook daar zie je dat er groot geld is te besparen met innovatieve technologie.
Kijk, en daar heb je misschien wel nieuws te melden. Want er is wat aan de hand, hè?
Daar is zeker wat aan de hand. Afgelopen jaar zijn er 3 keer zoveel bussen, elektrische bussen aangekocht in alle afgelopen jaren daarvoor. Dus je ziet ineens die enorme groei. En Nederland loopt daarvoor op. Dus bijna de helft van alle elektrische bussen in Europa rijden op de Nederlandse wegen. En we zijn eigenlijk al in 2016 begonnen. De eerste 100% elektrische concessie in Eindhoven met Hermes. We hadden daar 34 dieselbussen, die reden 34 buslijnen. We zijn toen overgeschakeld op 43 elektrische bussen. Simpelweg omdat die elektrische bussen wat een korter afstand kunnen afleggen. Dus je moet opportunity chargen gedurende de dag. Je hebt meer volatiliteit ook in je bedrijfsvoering. Dus ook daar heb je inzicht en tools nodig die je kunnen helpen om die investeringen te doen verlagen. Dus we zitten ineens in een hele discussie over dynamisch plannen van bussen, van laadmomenten. En we proberen daar ook op de investeringskant, dus met name CapEx, om die te reduceren.
Zodat in deze tijd, hè, dat is misschien zelfs, hoe erg het ook is, maar deze tijd in je voordeel geweest, dat je ideeën en versnellingen sneller kunt doorvoeren. En dit verhaal, dit nieuws wat je nu ook hier nu op tafel legt, hoe zou je dat zelf in twee zinnen samenvatten?
Wij bouwen een online platform voor operational excellence en CO-emissie vervoer voor Europa. We hebben daar ook 3 jaar geleden een innovatiesubsidie voor ontvangen vanuit de Europese Commissie. Wij zijn nu klaar en het platform draait en we zien dat wij aanzienlijk besparingen, ik praat over tot 10% reductie van CapEx, kunnen realiseren. En dat is significant als je de komende 10 jaar 15.000 stadsbussen moet veranderen van fossiel naar elektrisch.
Ja, en dat is voor het eerst dat dit platform nu tot stand is gekomen.
Ja.
Kun je ook zeggen dat het onderdeel is van de Green Deal of staat het daar los van?
Het past daar perfect in. Ja, dit is een goed voorbeeld van in de Europese Green Deal van eerder dit jaar, wat natuurlijk een fantastische bold stap is geweest voor Europa. Europa als gidsland in de wereld daardoor. En wij dragen bij door die transitie op de mobiele kant, de mobiliteitskant, om die te versnellen. In 10 jaar tijd hebben we daadwerkelijk 15.000 stadsbussen CO-emissie uitgevoerd.
Je hebt het voortdurend over connection, over de stadsbussen, het gaat over taxis, het gaat ook nog over andere partijen. Komen er ook nog, komt ook het consumentenvervoer, gaat dat ook nog een rol spelen?
Ja, connection is natuurlijk het ene. We bedienen 1000 zakelijke klanten in Europa. En overigens ook GVB hier in Amsterdam. Daar zijn we super trots op. We zijn een Amsterdams bedrijf. Maar het hele verhaal is begonnen bij TNT FedEx terug in 2013, geloof ik. En onder het grote programma toen Planet Me met Peter Bakker. Dus we hebben eigenlijk die reis afgelegd, zakelijk, professioneel. En met de DriveTag gaan we nu de sprong maken naar, laten we zeggen, de occasionele bereider. Hè, de leasebereider en ook de particulier.
Ja, dat betekent nog een grotere stap voorwaarts. Je laat ook even de naam Peter Bakker vallen, de voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development.
Ja.
Een hele grote speler die alle grote corporates aan elkaar probeert te verbinden. Wat is nou exact zijn rol geweest in dit verhaal?
Nou, hij was de aanjager toen bij TNT. De TNT als een duurzaam bedrijf. En daar heeft hij veel momentum mee gecreëerd. En ook daadwerkelijk ons geholpen om de eerste generatie van onze technologie te ontwikkelen.
Dus je zag Peter Bakker, die inderdaad toen ook werd neergezet als visionair leider, die mag die titel met eer dragen.
Dat vind ik wel. En dat is 10 jaar geleden. We zijn nu 10 jaar verder en we hebben echt nieuwe mogelijkheden weten te creëren.
Je hoort Christian Winge. Straks praten we verder over de toekomst van mobiliteit, maar eerst hebben we het over zijn persoonlijke drijfveren, de interesse voor mobiliteit en natuurlijk ook over duurzaam leiderschap. Bij mij in de studio staat Christian Winge. Net spraken we over zijn interesse in de mobiliteitssector en de samensmelting van duurzaamheid en winstgevendheid. En nu praten we verder over het belang van leiderschap en de persoonlijke drijfveren van Christian Winge. Want op een gegeven moment, ook Christian Winge is ooit jong geweest. Hoe oud ben je nu?
Ik ben nu 53.
Ja, 53. En ziet er nog steeds jong uit. Maar je bent heel belangrijk. En klinkt ook nog jong en zo. Dat kan niet anders zijn bij dit soort werk. Maar je bent ooit scholier geweest. Die ook onwetend was van de toekomst. Zoekend en denkt, wat wil ik gaan worden? Was je op je 15e al met duurzaamheid en dat soort zaken bezig? Of had je hele andere toekomstperspectieven?
Nou, 15 jaar, dat is wel erg lang geleden. Mijn antwoord is daar nee. Maar ik was net terug uit Groenland. En je hoort misschien aan mijn accent dat ik niet autochtoon Nederlander ben.
Totaal niet. Je bent in Groenland geboren.
Nee, ik ben in Denemarken geboren, maar in mijn kinderjaar heb ik doorgebracht op Groenland. En daar is ook de kiem gelegd voor wat ik nu doe in mijn professionele leven. Dus de verbondenheid en de liefde voor deze planeet, voor moeder aarde, is daar absoluut. Heb ik daar mee
maar
gekregen.
Hoe is dat? Want ik ken eerlijk gezegd weinig mensen die in Groenland geleefd hebben in hun kinderjaren. Wat voor jeugd is dat dan?
Dat is wel een aparte jeugd. Het is een hele kleine gemeenschap. En je komt terecht in een vangercultuur, als het ware. Dus de verbinding tussen mens en dier en met de aarde is iets waar we ons bijna niet kunnen voorstellen hier. En die dat zit diep in mijn botten. Hè. De verstilling, de verwondering, de verbinding met de aarde, die draag ik bij me. Ja. Het is moeilijk om dat in woorden te vatten. En als ik over de schoonheid van Groenland praat, dan word ik bijna emotioneel.
Ja,
ik,
nee, ik merk het wel. Ja. Ja, nee, nou, je krijgt serieus een beetje tranen nu. Dat is echt, verlang je echt ook nog naar een leven terug daar in Groenland? Na alles wat je hebt meegemaakt?
Nee, ik verlang niet naar een leven in Groenland. Ik hou van Groenland. Ik hou van het ijs daar. Het is zo indrukwekkend. Dat ziet ook, als ik kijk wat daar gebeurt, daar zit natuurlijk ook een stuk pijn en frustratie over hoe wij collectief met de planeet omgaan. Ja. Dus, en dat is mijn drijfveer. Niet de angst voor in de klimaatdisaster, maar meer de liefde voor de aarde. Weet je? En, ja. En dat wij toch iets met technologie, want technologie is enorm machtig, iets kunnen bijdragen collectief aan een duurzamere wereld.
Die jeugd daar, die jou er tot tranen beroert als je erover praat. Dat is mooi om te zien. Maar het kan ook een eenzame jeugd zijn. Hè? Te midden van de natuur, met weinig mensen. Hoe was dat?
Ook soms ruig. Dus naast de verwondering ziet ook pijn van die tijd. Kinderpijn, weet je. Dat is een persoonlijke deel van het geheel. Maar, en wij hebben... Ja, dit is een groot hoofdstuk, Paul. Maar wij wonen in een gemeenschap van 5000 mensen. Er wonen 15.000 mensen op Groenland. Hè. Het is bijna net zo groot als Noord-Amerika. Het is een gigantisch uitgestrekt land. En de saamhorigheid en de afhankelijkheid die je hebt met elkaar, dat verbroedert. En tegelijkertijd ook de complexiteit van in Deen, in Groenland, tussen de Inuit. Ook dat is een thema.
Ja, wat we ook heel lelijk de Eskimo noemen, maar dat is het eigenlijk natuurlijk. Ja. Hoe ging dat? Werd je ook een beetje gediscrimineerd in die tijd, of niet?
Nou, je moet wel voor je positie vechten, om het zo te zeggen.
Ja, dus, kun je een voorbeeldje geven?
Als jongen word je uitgedaagd. En je moet wel stevig in je schoenen kunnen staan en duur verstaan. En anders word je gepoeldoosd.
Maar hoe ging dat? Je werd met pijlen beschoten en je
moest...
Dat
ging soms... Soms ging je toch even op de vuist om te laten zien wie nou je echt de sterkste was.
Nee, toch?
Ja, dat
maar jij maakt ook zo'n hele zachte, aardige indruk en zo. Maar je kunt ook, als het moet, ben je een straatvechter.
Ik kan wel stevig in mijn schoenen staan, ja. En ik laat me ook niet poeldoosen, nee.
Nee, dat wou ik zeggen. Dat heeft dus ook inderdaad geholpen. Buiten de lijntjeskleuren lijkt me lastig ook. Zo'n kleine gemeenschap waar iedereen op je let. Ik zie de voordelen, maar dat zie ik ook meteen als een groot nadeel. Ja. Heb je ook je heel erg kunnen aanpassen? Of heb je toch ook je eigen gang daar kunnen gaan?
Ik heb daar ongelooflijk mijn eigen gang kunnen gaan. Ik heb een enorme zelfstandigheid daar geleerd. Enorme wilskracht. En tegelijkertijd ook een enorm respect. Ook voor de Inuit. Na de eerste jaren daar heb ik diepe vriendschappen ook kunnen maken. En heb leren ervaren hoe de Inuit cultuur in elkaar zit. En wat daar leeft en wat dat speelt. En
kunnen we heel lang over praten. Maar kun je er iets van zeggen? Iets wat je echt hebt opgepikt en waar je nog steeds wat aan hebt?
Ik denk in respect voor de dieren. Als een Inuit gaat jagen, voordat hij iets neerschiet, vraagt hij eerst toestemming van het dier. Of hij de...
Ja, je denkt nu echt even na. Je vraagt toestemming aan het dier, want ik kan me dat bijna niet voorstellen.
Dat je het leven van het dier mag nemen. En dat is een heel andere mindset.
Ja. Ja, ik vind het geweldig. Het is echt een belangrijk, ontroerend gesprek voor jou. En nu komt de ontroering weer terug. Hè? Ja, je kunt er hele flauwe grappen over maken. Maar dit is dus, je merkt dat. Het dier zegt niks terug. Maar het gevoel spreekt daar parten. Ja, het is niet zomaar afslachten.
Dit is niet zomaar afslachten. Het heeft wel een bepaald doel. En natuurlijk, dit is nodig. En het is de circle of life. En dat is daar heel nadrukkelijk aanwezig. En toch is er een respect. En alles van een dier wordt ook gebruikt. Dus niet alleen voor eten, maar ook voor kleren, voor lampen, voor olie, noem maar op. Ja, het is zo verweven in elkaar.
Nou, het past ook heel erg, denk ik, in de richting die jij later bent ingeslagen. Wat doen je ouders? Of deden je ouders?
Ja, mijn moeder was toen leraar op de basisschool. Dus ik had ook mijn moeder als lerares. Dat was een nog grotere uitdaging dan die. Mijn vader kwam uit het zakenleven. Ze zijn heel vroeg gaan scheiden. En ik ben in principe met mijn moeder mee verhuisd. En eigenlijk heb ik nergens langer dan 2 jaar, naar Groenland 2 jaar gewoond. Tot ik naar Nederland kwam. En toen heb ik me hier gevestigd.
Zo, dat is toch een ontworteld leven in zekere zin. Want je moet dan steeds weer vriendschappen opbouwen en die ook weer afbreken, weer opnieuw je gaan aanpassen.
Ja, dat klopt. En je creëert een flexibiliteit. Maar tegelijkertijd, als je stevig in je schoenen leert te staan en dat je opkomt van wat je bent en wie je bent, dan lukt dat wel. En ik moet zeggen, ik ben in Nederland onwijs goed ontvangen 25 jaar geleden. Ja. Ik heb alle kansen hier gehad. Ik hou zo ongelooflijk van Amsterdam. Dat is mijn stad geworden.
Heel veel Denen trouwens. En ze vinden de taal ook natuurlijk heel makkelijk. Wij omgekeerd toch ook relatief makkelijk. Hè? Voor een Deen, ik zeg het echt met alle respect ook, maar om het te leren.
Ja, dat is redelijk vlot gegaan inderdaad. Het heeft me een paar jaar gekost. En de eerste periode vroeg ik iedereen mij, kom je uit Duitsland? Ik snap het dat je dat vraagt, maar het is toch ergens anders. Ja, iets noordelijker.
Wanneer kwam voor jou het lonkende perspectief van een duidelijk beroep? Want dat vinden mensen natuurlijk het mooiste dat er is. Of een studiekeuze, dat je weet, dit wil ik met mijn leven gaan doen. He, want hoe leuker je dat vindt, hoe meer aandacht en tijd je erin wil stoppen.
Ik ben opgeleid als econoom in Kopenhagen en later in Brussel. En ik heb een beetje de klassieke, toen in die tijd, we gaan weer over jaren 90, zeg maar. Ik ben management consulting ingegaan. Ik heb denk ik alle grote Nederlandse bedrijven van binnen gezien. De Philips, de Axel Nobels, KLM's van deze wereld.
En wat was je conclusie?
Fantastische leerschool. Ik heb onwijs veel gezien. Ik heb zoveel dingen mogen leren en gedaan. Maar corporate was toch minder interessant voor mij dan ondernemerschap.
Maar waarom?
Ik denk uiteindelijk de politics, de traagheid soms van beslissingen. Ik heb veel plannen gemaakt die alleen deels werden uitgevoerd. Ik dacht, ik kan groter impact hebben. En ik raakte toen in aanraking met de technologie. Dat was toen het begin van internet. Ik zag de potentie van nieuwe technologie en internet. Ik dacht, hier moet ik iets mee. Ja. En zo ben ik dus Cicada begonnen.
Ja, het is toch interessant dat je denkt met een klein bedrijf, want het is nu een bedrijf waar 25 mensen werken, waar jij de CEO van bent, maar dat je met een relatief klein bedrijf zoveel meer impact kunt hebben dan werkzaam binnen een corporate.
Ja, ik zou een leuk verhaal vertellen. In de Olympische Spelen 2012 in Londen hebben wij een groot project gewonnen. En we waren toen een team van 15 man. En er werd gezocht naar in oplossing die alle bussen in Londen in die periode kon volgen. In een soort war room tijdens de Olympische Spelen. En wij, dat was in aanbesteding vanuit Engeland. We dachten, we trekken de grote broek aan en we doen gewoon mee. En we zijn door, denk ik, 15 verschillende rondjes gegaan. En testen en toetsen en due diligence. Uiteindelijk hebben wij die deal wel gewonnen. We hebben dus de Olympische Spelen, we hebben daar 3000 bussen uitgerust met ons systeem voor de London Police, Traffic for London, de Organizing Committee voor de Olympische Spelen, hebben dan gebruik gemaakt van het systeem in die periode. Ja, dat was een huzaarstuk en we hebben dat met 15 man gedaan. Ook voor onszelf om te laten zien van ja jongens, we zijn een klein team, maar wauw. Wij kunnen een enorme impact hebben.
Fantastisch. Over impact gesproken. Geweldig verhaal. En dingen die je nooit vergeet ook. En die inderdaad, daar word je ook groter mee. Letterlijk ook uitbreiding van je team. Zegt dit ook iets over jouw manier van leiding geven? Dat je dit soort successen echt nadrukkelijk najaagt. Naar iedereen bij betrekt?
Dat kan je never nooit alleen doen. Dus je moet de vermogen hebben om een hele sterke team om je heen te creëren.
Maar hoe doe je dat? Want dat zegt iedereen natuurlijk, maar dat is volgens mij het allermoeilijkste wat er is.
Ja, en ik denk dat het begint met purpose. En heel duidelijk zijn van wat willen we hier? Wat voor voetafdruk willen wij hier afleveren? Wat is de droom? En ook realistisch zijn in de stappen die je daarin neemt. En soms ook een bold stap durven nemen om te laten zien dat dit kan echt.
Ja, met alle risico's van dien. Dat durf je dus ook. Hè? Mag ook wat misgaan. Of ik zou zeggen, mag, dat moet ook. Dat kan niet anders. Dat hoort bij ondernemen bij grote groeien.
Ja, en je leert dat timing heel erg belangrijk is. We zijn met elektrisch rijden zijn we 10 jaar geleden begonnen. We hadden echt grote plannen, de snelle transitie. Nou, dat was gewoon 10 jaar te vroeg. We zijn pas nu klaar om die sprong te maken.
Ja, maar daar gaat het natuurlijk altijd om die timing. En dat is heel erg lastig en moeilijk genoeg. Maar hoe komt het dat je toch dan weet vol te houden en weet dit is het? Ook al ben je dan te vroeg. En dat mensen om je heen waarschijnlijk zeggen, nou Christian, ga wat anders doen. En je moet op een andere boeg gooien.
Ja, ik heb de voorrecht gehad dat ik een groep aandeelhouders heb die heel goed begrijpen wat wij proberen te doen. En die ook een lange termijn visie hebben. Die ons heel goed hebben gesteund. Ook vanuit een stuk mentorschap. Ja, en daar ben ik onwijs dankbaar voor. Als wij in snelle venture capitalist of private equity partij hadden binnengehaald, dan hadden we dit niet kunnen doen. Dan zaten we hier niet vandaag.
Nee, dat snap ik. Dat heb je allemaal nodig. Ja. Heb je die zelf uitgezocht of hoe is dat contact gelegd?
Ja, dat zijn het zijn allemaal vrienden van Cicade, om zo te zeggen. En die mee zijn gelopen, ook in een lange reis. De man die toen ik naar Nederland kwam voor het eerst, Jan-Willem Broekhuizen, heeft mij bij de management consultant A.T. Kearney ingehuurd. 25 jaar geleden. En hij is nog steeds aandeelhouder nu van Cicada. Ja. Dus zijn hechte vertrouwens.
Nee, dat snap ik. Dit klinkt als familie in de goede zin van het woord. Maar dat betekent wel, als je zo dicht bij elkaar zit, je gaat weer nieuwe mensen aannemen. Je moet het team sterk houden. Dat misschien hele sterke controle ook gewenst is. Dat klinkt niet sympathiek, maar heb je dat nodig? Of vind je het juist belangrijk om mensen enorm veel vrijheid te geven? Of zit je er bovenop om zeker ervan te zijn dat je de goede mensen aanneemt?
Ja.
Want één rotte appel, je bent weg.
Ja, dat laatste is bijzonder belangrijk. Dus welke mensen neem je aan? Dat zit in een harde skillset. Dus een programmeur moet gewoon heel goed kunnen programmeren. Maar er zit ook een culturele dimensie daaraan vast. Want je past in het team of je past er niet in. Je hebt de juiste instelling, je hebt de juiste motivatie.
Moet je er wel eens mensen uitgooien in een relatief korte tijd?
Ja, dat heb ik ook gedaan.
Op grond waarvan dan?
Past niet in het team. Kan niet hechten. Is niet collegiaal genoeg. Dat komt voor.
Hoe breng je die boodschap over? Want dat doe je direct, denk ik, in zo'n klein team.
Ja. Het is altijd een moeilijke boodschap. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat beide partijen niet gelukkig zullen worden in een relatie. En als je dat durft uit te spreken en ook op een manier wat respectvol is, dan begrijpt de andere partij uiteindelijk ook.
De mensen die nu bij elkaar zijn, jouw team, een overzichtelijk team. Je kent elkaar ook allemaal natuurlijk. Sterke banden met elkaar. Eenzelfde cultuur. Betekent toch dat er, en dat bedoel ik in zo breed mogelijke zin, dat er heel veel diversiteit is. Dat er toch veel verschillende mensen rond moeten lopen. Ook mensen die je wel eens op verkeerde been kunnen zetten. Die jou bijvoorbeeld keiharde kritiek kunnen geven.
Ja, en ik vraag ook om opbouwende kritiek. En soms heb ik wilde plannen. En dan staat er een CTO op die zegt, dat kan, maar waarschijnlijk pas over 5 jaar. We moeten dit doen en we hebben 6 maanden om te realiseren. En dan zit er een team naar me te kijken met open mond en zeggen, nou Christian, dat kan gewoon niet. Ja, en dan moet je ook pas op de plaats maken. Ja, het is net tango dansen, je hebt die feedback nodig.
Ouder, ja, je maakt meteen de beweging ook. Ben je een goede tangodanser? Nee, dat kan ik zeggen.
Nee, ik ben geen goede tangodanser. Ik vind het wel intrigerend.
Ja. Het is wel belangrijk, hè? Kritiek dus kunnen krijgen. Opbouwende kritiek, uiteraard. Afgeremd kunnen worden als je te enthousiast gaat worden. Dat zie je vaak bij CEO's inderdaad, die met hun eigen enthousiasme aan de haal gaan. Dat is ook een hele heel sterke, belangrijke les, denk ik ook. Maar je leeft ook in coronatijden, ook notabene gericht op de mobiliteitssector, waar alles aan het veranderen is. Ja. Mensen die veel minder in de trein stappen, die opeens wel weer auto's gaan gebruiken, deelauto's, deelscooters. Ja. Hoe zijn jullie omgegaan of hoe gaan jullie om met deze lastige periode?
Ja, het is voor iedereen lastig. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben gelukkig een hele grote install base. En dat betekent, wij leveren software as a service. En dat betekent dat wij veel partijen hebben. Een breed fundament die maandelijks licenties aan ons betalen. En daar kunnen wij overleven. Daar kunnen wij onze organisatie op tunen. Wat je wel ziet is een enorme vertraging van zaken. Dus projecten worden even on hold gezet. En ik denk vertraging van 9-12 maanden in ieder geval voordat het weer aantrekt.
Ja, dan zeggen veel mensen erbij altijd, het is begrijpelijk. Maar ik denk dan ook vaak, is het niet onvoorstelbaar? Want dat is ook weer, juist lange termijn is geboden in deze tijd.
Ja.
Vroeger was visie een verkeerd woord, een lelijk woord. En nu wordt het steeds vaker gebruikt. Dus waarom zet iedereen dat nu on hold? Waarom is de angst zo groot?
Ja. Het is overleving voor veel bedrijven. En daar ga je aan de prioriteiten stellen.
Maar voor jullie, proberen jullie wel de stap vooruit te zetten?
Wij proberen wel. Ja, ik heb gelukkig geen mensen moeten ontslaan. Ja. Sterker nog, ik heb in deze coronatijd ook twee nieuwe mensen aangenomen.
Ja, bijzonder.
Dus wij blijven investeren en we blijven focus houden op onze purpose en de groei wat erin zit. Wat je wel ziet gebeuren is dat veel groene projecten wel doorgang krijgen. Ja. Dus met name aan de zero-emissiekant zie je dat er wel bewegingen zijn. Gelukkig.
Ja, die agenda is gezet natuurlijk. Dat kun je niet.
Daar is no way back. Die agenda is gezet. De commitments zijn gemaakt. Er wordt gelukkig overheidssteun ook gegeven. De Green Deal is ook in baken. Dus wij hebben een weg ingezet die we gaan voltooien.
Aan het woord is Christian Winge. Net spraken we over zijn drijfveer en over leiderschap natuurlijk. En straks praten we verder over de toekomst en de rol van mobiliteit daarin. Bij mij in de studio staat Christian Winge. Net spraken we over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de toekomst. Ja, ook over je eigen bedrijf, hè? Over Cicada natuurlijk. Want we zagen het zojuist, ik stip het even kort aan. De coronacrisis heeft het een en ander opgeschud in die mobiliteitssector. Laten we zeggen, het gaat altijd nog steeds over, in elk congres, ook over kansen en bedreigingen. En daar komen vaak trendwoordjes aan het woord. Maar hier is iemand aan het woord die met zijn poot in de modder staat en de echte praktijk kent. Wat zie jij als kansen en bedreigingen in jouw eigen sector?
Ik zie dat grote veranderingen op het gebied van mobiliteit. Ik denk dat wij veel minder auto's op de weg moeten hebben. Ik denk autodelen uiteindelijk ook een vlucht gaat nemen. Nou, een moeilijk verleden. Maar ik denk dat corona, de nieuwe manier van werken, meer thuiswerken ook.
Mag ik toch even een kanttekening maken met het autodelen, ook scooters delen? Dat mensen juist in deze tijd met 30 keer op een dag handen wassen, toch ook denken aan de hygiëne. Ja. En dat is altijd een puntje natuurlijk.
Ja, en dat klopt ook. Alleen ik denk dat je prima met openbaar vervoer naar de zaak kan komen. En als de zaak goed regelt dat er een aantal voertuigen, het liefst elektrische voertuigen, daar staan die door iedereen gebruikt kan worden. En die het net zo makkelijk maakt als het boeken van een spreekkamer, een auto kunt boeken en je zaak weer rit kan doen. Daar zit daar winst in.
Dus we zijn zo ver dat dat ook kan. Hè? Dat we weten dat het op elkaar moet aansluiten. Ja. En dat we het ook makkelijk kunnen maken. Want daar ligt het natuurlijk.
Ja, dat kan zeker. Ik denk ook de tweede auto wat iedereen heeft. Misschien kan je die tweede auto ook met peers. Dus ja. In zeg maar close user groups met elkaar delen.
Wat heb je gedaan met je eigen dieseltje? Er ook uitgegooid?
Die is al lang weg.
Die is al lang weg.
Maar dus dat is één. Ieder minder auto's op de weg. Ik denk de versnelde beweging naar CO-emissie. Dat begint echt in openbaar vervoer. Dat gaat ook in transport en distributie plaatsvinden. Deels elektrisch, deels hybride, deels waterstof. Ook een mix van technologieën zullen daar hun intrede vinden. Maar dit gaat gebeuren de komende 5-6 jaar.
En thuiswerken, zei je ook. Hè? Dat is ook daar zijn de meningen een beetje verdeeld over. Dat sommigen zeggen, nou, dat is nu wel, maar we gaan straks weer terug naar de zaken en veel meer. Want we missen elkaar. Anderen zeggen, nee, dit is geweldig. Of er ontstaat een hybride model. Denk je dat we toch naar meer thuiswerken toe gaan? En dat bedoel ik echt als standaard. Ja, ook in jouw bedrijf.
Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is. Maar ik denk wel dat het een mix zal zijn. Want de sociale dimensie en ook de creatieve deel, zeker in het werk wat wij doen, vereist dat je toch bij elkaar komt. Dat je elkaar in de ogen kan kijken. Dat je een creatief proces ingaat. En dat geldt zeker ook voor technologie. En dat geldt eigenlijk voor de meeste beroepen, denk ik.
Tuurlijk, maar uiteindelijk gaat het ook over verduurzaming. En dan komen we toch op het gebied van, je hebt het nu over alle kansen die je nu noemt, maar ook de bedreigingen. Met andere woorden, waar liggen de hobbels die je echt tegen zult komen, de obstakels die je moet gaan overwinnen?
Vooral de snelheid waarmee dingen gebeuren, denk ik. Je ziet toch dat het ingewikkeld is. Verworven rechten. Zeker grote bedrijven die zeggen, ja, je komt aan mijn privacy. Je komt gauw in gesprek met een OR. Die zeggen, ja, maar je gaat ons toch binnen van je controleren. En dit is technologie via de achterdeur.
Maar heb jij er geen last van in een bedrijf van 25 man?
En daar hebben wij geen last van, maar onze klanten wel. En ja. Ik probeer natuurlijk met mijn technologie impact te hebben bij vooral hele grote bedrijven. Ja. En daar zie je toch dat technologie en de belofte van technologie niet voldoende is. Je moet draagvlak creëren. En als je die draagvlak niet kunt creëren, vertrouwen kunt creëren, een goed narratief hebben, de doelstellingen duidelijk maken, ja, dan gaat het niet vliegen.
Dus ja, dat is ook een verschil met vroeger. Hè? Dat goede verhaal, dat echte verhaal dat erachter zit. Want alleen maar zeggen, sussend roepen, nou die veiligheid, dat valt wel mee. Het is een heel groot thema nu natuurlijk. Ja. En zeker als je met die grote bedrijven te maken hebt, die inderdaad allemaal een OR hebben, allemaal het woord draagvlak. Het woord draagvlak wordt ook vaak gebruikt als een soort beschermend schild. Hè? Ja. Om even te denken, nou dan hoeft een tijdje niks te doen. Hoe kun je dat doorbreken? Wat zou nou een mooi verhaal zijn om deze angst bij mensen in grote bedrijven weg te nemen?
Ik denk dat er geen enkele mens is, althans ik heb dat mens niet ontmoet, die niet een eigen bijdrage wil leveren voor een betere wereld. Dat bestaat niet. Dus hoe kan je in een gepolariseerde bedrijfscultuur, als die er is, hoe kan je een brug vinden? En dat zit hem in een aantal randvoorwaarden. Ik denk dat je privacy moet respecteren. Je moet daar heel duidelijk afspraken over maken. Onder welke voorwaarden, wat voor data ga je delen? En hoe ga je ze inzetten, hoe ga je ze gebruiken. En ook vertrouwen geven dat je daar je woord houdt. De tweede wat je moet doen is denk ik duur verdelen. Dus in ons geval hebben we bereiders nodig om in besparing te realiseren. Nou, beloon dat ook. Beloon gedrag. En als je dat durft te doen, ja, dan creëer je ook momentum. En dan creëer je acceptatie. Als je het alleen maar voor je baas moet doen, ja, dan wordt het toch een ingewikkelder narratief.
Ja, het is alleen lastiger dit natuurlijk ook weer voor grote bedrijven dan voor kleine bedrijven om dit voor elkaar te krijgen. Hè? Maar waar zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende meningen ook rondlopen.
Ja, en iedere cultuur is anders en iedere bedrijf heeft een eigen narratief. We proberen wel te helpen van hier zijn de best practices. Als wij in uw schoenen zouden staan, dan zouden we op deze manier doen. En heb je hier aan gedacht, hier zijn de 5 punten die echt cruciaal zijn. Nou, betrek de OR in een heel vroeg stadium. Leg goed uit wat je gaat doen, wat de doelstellingen zijn, hoe je het gaat doen. Maak privacy afspraken. Begin eventueel anoniem. Iedere bereider zou anoniem kunnen beginnen. Wanneer vertrouwen groeit, ja, dan kan je met naam en rugnummer. Vier de beste chauffeur van de maand, ik zeg maar wat. We hebben iedere chauffeur van de maand hebben we gevierd. Zeker bij connectie met het planten van 500 bomen. Certificaat aan de bereider uitgedeeld op de muur. En dan zie je dat het licht aangaat. Van ja, verrek, ik doe het aan voor de financiële prikkel. Maar daar is een groot verhaal. En we dragen daarin allemaal een verantwoordelijkheid. Nou, dat verhaal moet je kunnen vertellen.
En als mensen je dan nog niet geloven, heb jij nog een hele mooie troef in handen. Je kan altijd ook over Groenland beginnen. Hoe vaak doe je dat?
Groenland is zo een persoonlijk verhaal. Ik begin daar eigenlijk nooit over.
Nee? Maar is dat niet zonde? Nee, het is heel gecompliceerd voor je. Dat merk ik. Daar gaan de tranen weer.
Nee.
Ik hoef alleen maar Groenland te zeggen.
Ja, precies. ik zei net tegen Paul, ik kan niet over de schone van Groenland praten zonder geëmotioneerd te raken. Ja. Ja. Maar natuurlijk is het een groter verhaal. En ik denk, ik realiseer me als zakenman dat ik groen ook met return on investment moet verkopen. Dus het management moet een verhaal hebben naar hun aandeelhouders enzovoort. Maar de rode draad in het verhaal is natuurlijk vergroening en verduurzaming. En dat verhaal proberen we wel in de organisatie te vertellen. Daarom doen wij dit en daarom hebben we jou nodig. Hè, als onderdeel van dat geheel. Dus dat verhaal wordt verteld. Maar goed, ik ben niet de enige die dat verhaal vertelt. Dus Groenland komt eigenlijk niet aan de bod. Maar misschien moet ik dat wat vaker gebruiken.
Ja, nou, misschien gaan we dat na dit verhaal nog vaker horen. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Christian Winge van Cicada. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill & Knowlton. Volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader.
Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via iTunes of Spotify en krijg een melding wanneer er een nieuwe podcast online staat.